Goedemiddag. Na een hele periode mogen we elkaar vanmiddag weer ontmoeten. En ik had zo opgeschreven, elkaar ontmoeten rondom een geopende Bijbel. En daarvan zegt Petrus, we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan er acht op te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dan zegt hij erbij, dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van mensen, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. En zo hopen we dat we vanmiddag ook onder de leiding van de Heilige Geest het woord mogen openen, mogen horen. Psalm 72 is ook een profetie. En ik las daar ergens zo van, deze psalm begint als een gebed voor de aardse koning, koning Salomo in principe. Maar over hem heen wordt duidelijk dat de schrijver de heerlijkheid ziet van de regering van de Heer Jezus Christus. En met die gedachten wil ik voorstellen om Psalm 72 ook te zingen. En dat is nummer 375 uit de bundel.
Thank you.
Ik wil voorstellen om ook lied 838 samen te zingen.
Alle versen?
Ja, alle zes. Oh, tenminste, ik weet niet of het er zes zijn, allemaal.
Thank you.
We geven nu graag het woord aan broeder Steenhuis. Had hij nog niet op gerekend, hij dacht nog een lied, maar veel zegen toegewenst.
We willen graag eerst de Heer een zegen vragen. Onze God, onze Vader, u zegent heel graag en dat doet u nog, vandaag. Dank u voor de zegen die u gaf vanmorgen. Dank u voor de zegen die u wilt geven morgen. Maar we danken u ook voor dit moment. We zien uit naar wat u wilt gaan doen. Door uw Heilige Geest wilt u harten openen. Wilt u monden bruikbaar maken, zodat dingen van uzelf en van de Heer Jezus naar buiten komen. We willen u danken voor de voorbereidingen die getroffen zijn. Veel hier. Alle aandacht die geschonken is aan deze dienst. Dank u wel dat we het in uw handen mogen leggen. En eigenlijk tegen u mogen zeggen, hier is het. En wilt u het maar in uw hand nemen tot een bijzonder werktuig. Alles wat we samen hebben en samen doen. We prijzen u voor de komst van de Heer Jezus. We danken u voor deze dag. En we zien uit naar wat er nog komt. Dank u wel voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest die kwam. Dank u voor het geweldige van de toekomst. Die is bij u en bij de Heer Jezus. We prijzen u in de naam van onze Heiland. Amen. Ik moet even een beetje rondkijken of ik u nog wel allemaal ken, maar de meesten toch wel kennen van gezicht in elk geval. We zijn al een hele tijd bezig met dat prachtige Bijbelboek Ezechiël. En we hopen ook dat u vanmiddag weer een zegen uit dat schitterende Bijbelboek krijgt. Dat wil de Heer heel graag, dat wil de Heilige Geest ook graag. Het enige wat u mag doen is uw hart openen, dat moet u zelf doen, voor deze dingen. Je moet je daar ook voor openstellen. En dat is denk ik soms al moeilijk, omdat er zoveel stemmen zijn in deze wereld en zoveel gedoe, dat je het gevoel krijgt van wie hoor ik nu en wat hoor ik. Ezechiël 43. Heel lang geleden dat we daarover hebben gesproken, over 40 en 41, 42, even genoemd hebben. 43. En ik begin te lezen bij vers 1 uit de herziene Statenvertaling. Ezechiël 43. Daarop leidde hij mij naar de poort die naar het oosten gekeerd was. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij met het aangezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. En toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast mij bleef staan. Voor zover is, ik weet, is dat de man die je ook in hoofdstuk 40 vers 3 zag, als een man met een schrijfkoker en met een meetlint en zo. Dus dat is dus die hem steeds aanspreekt. Terwijl de man naast mij bleef staan. En hij zei tegen mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten. Terwijl zij hun drempel bij mijn drempel plaatsten en hun deurpost naast mijn deurpost, zodat er alleen een muur tussen mij en hen was, verontreinigden zij mijn heilige naam met hun gruweldaden die ze deden, zodat ik hen ombracht in mijn toorn. Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voor eeuwig onder hen wonen zal. U, mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis, zodat ze zich schamen vanwege hun ongerechtigheden. En laten zij het ontwerp meten. Dat is het ontwerp wat Ezechiël geschetst heeft. Ik weet niet of u de boeken van Gert van der Weert over Ezechiël hebt, kent, leest. Ze zijn een beetje zwaar, gewoon in gewicht, maar ze zijn ook heel erg mooi wat de inhoud betreft. En die probeert hier duidelijk te maken in een verklaring over de vertaling dat het hier gaat om het meten voltooien. Dus de gedachte is namelijk dat de maten wel bekend zijn als het om breedte en lengte gaat, maar dat de maten niet bekend zijn als het om de hoogte gaat. En dat meten voltooien slaat dan op, dan zul je ook echt de echte grote hemelse dimensie gaan zien. Dat is eigenlijk de insteek. Ik lees verder. Dat ze zich gaan schamen vanwege hun ongerechtigheden en laten zij het ontwerp meten of het meten voltooien. En als ze zich dan schamen vanwege alles wat ze gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan. Ja, alle vormen ervan met alle bijbehorende verordeningen, alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten, en schrijf dat voor hun ogen op, zodat ze heel de vorm ervan met alle bijbehorende verordeningen in acht nemen en die houden. Dit is de wet voor het huis. Op de top van de berg is heel het gebied ervan helemaal rondom allerheiligst. Zie, dit is de wet van het huis. Tot zover lees ik. Op dit moment is het spannend in Jeruzalem. Er is weer gedoe om het tempelplein. Er is weer behoorlijke agressie. Afgelopen vrijdag mochten alleen de oudere mannen het plein betreden. De jongeren moesten dus terug naar huis. Ze waren bang dat die jongelui weer een soort intifada wilden uitlokken, waardoor er nog meer onrust in Jeruzalem zou komen. En u weet, Jeruzalem staat helemaal bol van onrust op dit moment. En de angst slaat toe. Iran, eigenlijk de grootste vijand van Israël, zit vlakbij. Zit nu in Syrië. Niet alleen als raadgever, raadgevend groepje, maar ook als strijders. Vliegtuigen en landtroepen. Het is heel spannend. En hoe dit afloopt, weet niemand. Het is ontzettend. Nooit, voor zover ik weet, is er zo'n gigantische vluchtelingenstroom op gang gekomen als de laatste maanden. En dat zal nog toenemen. Voor zover de wijzen, dus mensen die daar verstand van hebben, het kunnen bekijken, als Aleppo valt, weer in handen van Assad. En die kans is groot met de hulp van Rusland en Iran. Dan komen er miljoenen nieuwe vluchtelingen onze kant op. En ik weet niet of ze Kootwijkerbroek overslaan of Barneveld, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de bedoeling is. Ik vind het heel, heel moeilijk. En natuurlijk zijn er politici die roepen A of B of C. Er zijn allerlei stemmen. En je kunt sympathie hebben voor, maar ik laat het maar aan de heren over. Dit gebeurt. Onze tijd wordt gekenmerkt door een complete chaos. Niemand weet meer hoe het moet. Er is één die het wel weet. En die willen ze niet. Dat is misschien wel het allergrootste probleem. Als in Psalm 2 staat dat we de zoon moeten kussen, omdat hij niet gaat toornen, dan is dat misschien wel de grote oproep. Je moet de Heer Jezus hebben. Ik las gisteren nog een stukje uit Genesis 37. Dat ging over Jozef die bij de broers kwam. Die broers die wilden hem niet. Die wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Dat heb u vaker gehoord. Dat staat ook in het Nieuwe Testament. We willen niet dat hij koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Maar dan is er één die op een bepaald moment zegt. Denkt van ik zal Jozef wel redden uit de handen van mijn broers. En in die tussentijd hebben zij hem in de handen van de heidenen geleverd, verkocht voor zilverstukken. Dat is ook ooit later gebeurd met iemand. Ik laat het ook maar los. Maar dan staat Ruben daar bij die kuil waar ze hem ingegooid hadden. En die kuil blijkt dan ineens leeg te zijn. Die is weg. Ze hebben hem eruit gehaald en hem meegegeven aan Midianitische kobeluien. Die hebben hem naar Egypte gebracht. Of die zijn bezig dat te doen. En dan roept Ruben, en dat is de term die ik eigenlijk boven kreeg. Ja, u ook wel, want u kent het. De knaap is er niet. En ik, waar moet ik heen? Bijna alsof het lied klinkt, wat zult zonder Christus gij doen? Als hij er niet is, waar moet je dan heen? Er is maar één oplossing voor het hele gigantische probleem. En dat is de Heer Jezus. En als je hem niet hebt, dan zit je echt in de problemen. Dan heb je echt een probleem. En als je hem wel hebt, dan mag je zeggen, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser, dat is degene die voor mij betaalde aan het kruis en die zijn leven heeft gegeven en die ervoor zal zorgen dat ik bij hem kom. Want hij zei, ik ga heen om je plaats te bereiden en als ik dat gedaan heb, dan kom ik je ophalen. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is onze verlosser. De wereld staat in brand en er is één oplossing. Maar ja, die willen ze niet. Ze hebben liever allerlei agreements, overeenkomsten met Turkije of met vriendjes of vijanden. Ze zoeken van alles en alles wordt aan elkaar gebreid, zodat ze wat steviger in hun schoentjes staan. Deze geschiedenis, broeders en zusters, heeft te maken met de toekomst. Met het begin van het duizendjarig vrederijk. Aan dat duizendjarig vrederijk gaat een hele nare tijd vooraf. En misschien zegt u met mij, nou, daar zien we al het een en ander van. Dat proeven we, dat klopt. Volk zal opstaan tegen volk. De ene chaos naar de andere. Hongersnood, zware aardbevingen, natuursverschijnselen, modderstromen. Het gaat maar door. Ezechiël zit bij de ballingen, bij de mensen die uit Jeruzalem zijn gehaald, in een vluchtelingenkamp bij de rivier de Kebar. Daniël zit in diezelfde tijd aan het hof in Babel. En Jeremia is nog in Jeruzalem. Zo moet u het ongeveer zien. Dat zijn die drie profeten die op hetzelfde moment aan het profeteren zijn. En Ezechiël mag dan echt zien wie uiteindelijk de glorie en de eer gaat krijgen. En dat is die man die in die hele bijzondere wagen mag zitten, in die bijzondere troon, die mobiele troon met wagens en met raderen vol ogen, cherubijnen, lichtmetaal, gasmalim, ofanim, dat zijn dus de wielen, dat zijn hemelwezens allemaal. En die hele mobiele troon, bestaande uit hemelwezens, alles is hemelwezen, die komt een keer en krijgt een plek in Jeruzalem. Ezechiël mag daarvan vertellen, maar je ziet ook hoe verschrikkelijk het is in het land. Hoeveel verkeerdheid er is. En moet daar ook een vinger bij leggen. Dat doet hij ook. Hij ziet wat de landen eromheen doen. En wie ze zijn. En wat ze allemaal beogen. En hij ziet ook dat er een keer een moment gaat komen. Dat de herbouw van een tempel in Jeruzalem plaatsvindt. U weet, de tempel van Salomo is verwoest. Ezechiël heeft het over een volgende tempel. En die volgende tempel wordt precies omschreven in hoofdstuk 40, maar ook in 41 en in 42. Vertrekken, maten, indeling. Je krijgt het allemaal voorgehouden. Dat is niet de tempel die later is gebouwd door Nehemia. Want daar is de verwarring van. Iets later in de tijd zijn Nehemia en Ezra uit Babel getrokken. En die mochten terug naar Jeruzalem. Notabene met toestemming van Iran. Dat is een wonder geweest toen. Dat is het boek Esther. Dat is echt een compleet wonder. Niemand had dat verwacht. En het is wel gebeurd. Ja, Jeremia had het geprofeteerd. 70 jaren zouden verlopen. En dan zou er een herstel zijn. Dat herstel is gekomen. En Ezra mag iets zeggen over de herbouw van de tempel. En Nehemia mag iets zeggen over de herbouw van de stad. Dat is het verschil. En die tempel is ook in gebruik genomen. Maar nooit is de glorie van God. Nooit is de Shechina, die ook wegtrok. In oostelijke richting was weggegaan. Nooit is die Shechina, die glorie van God, teruggekomen. Er is ook nooit meer sprake van een ark van het verbond. Jeremia zegt, praat er maar niet over. Denk er maar niet over. Die is weg. En vraag ook maar niet waar die ark zou staan. Laat dat maar. Dat is voorbij. Er is dus wel een tempel geweest. En we noemen dat misschien wel eens een wat kleinere tempel. Nou, dat is wel zo. Dat is wel iets kleiner dan de tempel die omschreven wordt in Ezechiël. Maar die tempel, die zou ook weer verwoest worden. En dat is ook gebeurd. Tussen het jaar 70 en het jaar 136. Na Christus is die tempel helemaal weggegaan. En nu is op diezelfde plek een islamitisch heiligdom gebouwd. Dat is die rotskoepel. En dat is ook een moskee. En vanaf dat moment is, nadat de Mohammedanen daar de baas werden, een soort heiligdom, een soort derde stad voor de Mohammedanen geworden. En ja, daar gaat het dan nu om. En we voelen allemaal aan dat de strijd zich concentreert op dat punt. Niet op het huis van de familie Jacobs ergens in een straatje in Jeruzalem. Dat zal wel belangrijk zijn, maar dat is het niet. Het gaat om die plek. De dorsvloer van Ornan, zou ik het met David willen zeggen. Of Arauna. Daar waar David de engelen van de Heer heeft zien staan met een uitgetrokken zwaard om Jeruzalem te vernietigen. En waar de Heer zei, toen het offer gebracht werd, weg dat zwaard. Daar heeft David een plek gekocht voor een idiote prijs, maar dat is ook terzijde. En daar heeft Salomo zijn tempel gebouwd. En die tempel van Salomo is door Nebukadnezar, dus in de tijd van Ezechiël, verwoest. In de tijd van Jeremia is dat gebeurd. Ook in de tijd van Daniel. Dus die tempel. En er is wel een tempel gekomen daarna. Maar dat is niet de tempel waar het hier over gaat. Want Israël, de 10 stammen zijn al lang weg. De 2 stammen zijn dus naar Babel gegaan en teruggekomen voor een deel. Die zijn nooit meer zonder overheersing geweest. Nooit. Dus altijd in de druk van de tijden een dienst gedaan. En daar, in die tempel, is de Heer Jezus geweest. En in die tempel hebben ze de Heer Jezus eruit gegooid. En ze hebben gezegd, nee, je mag hier niet komen, dit kan niet. Daar heeft de Heer Jezus gezegd dat die tempel niet deugde. Dat hij de tafels van de wisselaars omkeerde en de stoelen van de duivenverkopers enzovoort enzovoort. U kent dat. Waar hij met een stukje, met een touw van zweep, een zweep van touw, de mensen eruit gebonjourd heeft. Dat is daar gebeurd, dat is die tempel. En de Heer Jezus zegt van dat huis, uw huis worden u woest gelaten. En dat is gebeurd. Want met het verwerpen van de Heer Jezus, met het wegsturen van hem, is alles stuk. En zijn die 2 stammen in de wereld terechtgekomen, hebben zich gemengd in de wereld. En daarna is alles langzaam maar zeker afgebroken. Ik mocht vanmorgen niet zeggen over Genesis 38 in Dinxperlo, maakt niet uit waar, maar het gaat daarover ineens een hoofdstuk. Nadat Jozef verkocht was door de broers en hij op weg is naar Egypte, staat in hoofdstuk 38 geen woord over Jozef. Het is midden in de geschiedenis van Jozef, maar staat niets van Jozef in die geschiedenis. En dan gaat Jozef in hoofdstuk 39 weer een rol spelen, maar in 38 niks. Wat staat er wel? Juda trok weg bij de broers, trok zijn intrek in de wereld, zocht een vrouw van, met name, die heette Rijkdom, daar heeft hij een vrouw van genomen, en heeft kinderen gekregen. Twee van die kinderen stierven vrij kort achter elkaar. Een derde, die zou op het punt staan om ook te sterven, hij was bang, doet het niet meer. U kent dat, het geklungel met Tamar, dat is daar in dat hoofdstuk. En dat gaat door totdat Jacob erkent, ik was fout. En dan gaat de geschiedenis van Jozef weer verder. In 39. Dat is heel merkwaardig. Dit is inspiratie van wat ik noem de bovenste plank. Er zijn ook wel andere plankjes die ook wel mooi zijn. Maar dit is heel bijzonder. Hoe ook de Heer Jezus... Hij is de inhoud van de schrift en ook de inhoud van ons stukje tekst van vanmiddag. Maar er komt de tijd dat hij terugkomt. Toen de Heer Jezus gestorven was, opgestaan was, is hij nog een aantal dagen met de discipelen geweest en heeft de discipelen verteld van wat er nog ging komen. En toen hebben ze hem begeleid naar de Olijfberg. Ze zijn de stad uitgegaan, de bovenzaal, want daar waren ze nog steeds bij de Sionspoort. Op de berg Sion. En toen zijn ze de stad uit gegaan. En ze hebben hem op de Olijfberg gebracht. Dus de stad uit. Door het Kidrondal. Op de Olijfberg. En daar. Ja, daar waren ze nog steeds in gesprek. En daar heeft de Heer Jezus de discipelen gezegend. U vindt het in Lucas. Heel precies. En terwijl hij hen zegende. Werd hij opgenomen. Ineens ging hij weg. En toen we met Ezechiël begonnen, heb ik dit al gezegd. Wat gebeurde er toen op de Olijfberg? Nou ja, ik zal het invullen, maar dat mag ik zeggen. Toen ging hij weg. En er staan ineens een of twee engelen bij de discipelen. En die zeggen, en zoals hij van u is weggegaan. Dat was net gebeurd. Daar stonden ze bij. Ze keken hem nog na. Zo komt hij ook terug. Dus u kunt zeggen, ja, maar we weten niet precies hoe dat ging bij zijn heen gaan. Nou, dat weten we wel, want we weten wel hoe die terugkomt. En dat staat in onze tekst van vandaag. Dan komt de glorie van God uit de hemel en het komt op de Olijfberg. Dat is even een andere tekst, dat is Zacharia 14, maar daar komt hij. Vandaar is hij vertrokken en dan komt hij terug. Die Olijfberg splijt dan midden door. En dan gaat hij zijn intocht maken vanaf de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. En dan gaat hij zo de stad binnen. Dat staat hier. We weten eigenlijk precies hoe hij wegging. Namelijk in die mobiele troonwagen. Als ik het een beetje populair zeg, dan klinkt het als... Nou, de Heere God stuurde zijn taxi, zijn hemeltaxi. En daar kon hij instappen en dan ging hij zo weg. En we weten zelfs hoe hij aankwam in de hemel. Daniel 7, heel precies. En met de wolken des hemels. Ja, ja, de wolk, de Shechina, alles was eromheen. En met de wolken des hemels kwam de mensenzoon. En werd bij de oude vandaag gebracht. En kreeg alle macht vanuit de handen van de oude vandaag. En daar werd hij bijzondere eer. Er werd hem bijzondere eer geschonken. Nu, ons hoofdstuk. Er komt de tijd, zegt Ezechiël, na alle voorspellingen, er komt de tijd dat de tempel herbouwd wordt. En het is daar, het is niet in, laten we zeggen, in Flevopolder, waar we nog een beetje ruimte hebben. Nee, het is daar. Daar waar God zijn plek heeft, waar hij van zegt, dit is de plek waar ik wil wonen. Hij wilde wonen bij hen. Nog sterker, hij heeft Israël uit Egypte gehaald om bij hen te wonen. Niet vanwege hun probleem, maar vanwege zijn verlangen. En dat is ook hier aan de orde. Daar komt de heerlijkheid van God uit oostelijke richting. De Heer Jezus is dan geland op de Olijfberg, Zacharia 14, olijfbij is dus midden doorgespleten. Ja, je kunt 100 keer roepen, ja, dat staat er aan te komen. We wisten dat er een aardbeving zou komen. Er is een breuklijn. Even, dan gaat die hele wetenschappelijke opsomming, die komt achter elkaar over je heen. Ik weet het wel. Nou en? Op dat moment gebeurt het. Ze zeiden vroeger, toen Jozua met de Israëlieten door de Jordaan trok, ja, toen was er een aardverschuiving. Ja, wonder. Ja, dan ineens blijft het water staan. Ja, dan komt er een dam. En, ja, dan kun je over. Ja, dat was een aardverschuiving. Klopt, ja. Kan best. En toen ze het allemaal doorheen waren, kwam er weer een aardverschuiving. Precies de andere kant op. Ja, ook. Het is mij goed. Maar om iets aan te geven van, de Heere God heeft echt de regie helemaal in zijn hand. Alles. En dat is hier ook zo. Nu komt de heerlijkheid van Jahwe uit oostelijke richting naar Jeruzalem. Wat zal er gebeuren als hij die daar op de olijfberg landt, waardoor de olijfberg midden doorsplijt, Jeruzalem binnentrekt? Hij is al eerder Jeruzalem vanaf de olijfberg binnengetrokken. Toen reed hij op een veulen van een ezelin. U vindt dat in het boek Zacharia, maar u vindt dat ook in het Nieuwe Testament, in de Evangeliën. Het is adembenemend als je naar Betfage gaat en naar Betanië, daar op de helling van de Olijfberg. En je dit realiseert. We hebben met velen misschien van jullie, maar verschillende keren die route gelopen, vanaf naar. En zo door het Kidrondal. Je komt eruit, ja, bij Gethsemane of bij het dal van de tranen, weet je wel, waar Jezus weende en waar dat gedenkplekje is, waar je nu nog stil wordt. Al die dingen zijn voor toeristen nog te zien. Maar hem zie je daar dan niet. Maar dan is het moment daar dat hij er is. Als de aarde straalde, zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. Het is ongelooflijk. Dat hele visioen van hoofdstuk 1 en 2 tot en met hoofdstuk 10, dat wordt eigenlijk hier helemaal bij elkaar gebracht, gecomprimeerd en wordt in één zin gezegd, en dan komt die glorie van God, die enorme, immense heerlijkheid van Jahweh, die komt eraan vanaf de Olijfberg, gaat door het Kidrondal, gaat enigszins omhoog en gaat de oostpoort van Jeruzalem binnen. Die oostpoort, die is tot op heden gesloten. Dat hebben de Mohammedanen gedaan. Die hebben gedacht, weet je wel, er staat ooit in de Bijbel dat hij langs die weg naar binnen komt. Maar dat zullen we eventjes verhinderen. We hebben nog een paar bakstenen over, dus we redden dat wel. En toen hebben ze ook gedacht, weet je, er moet nog meer gebeuren. Er moet een soort begraafplaats voorleggen, want een Messias, een hoge priester, mag nooit met het gebeente van een dode in aanraking komen. Dus als hij komt, ja, dan moet hij over een begraafplaats. Dus dat wordt foute boel. Dan kan hij niet. En er is nog iets, en we willen er een soort moskee onderbouwen en nog één er tegenaan plakken en nog één er tegenaan plakken. Nou, dit is zo'n onrein gebied voor zo'n Messias, voor zo'n hoge priester. Daar komt hij nooit doorheen. Dit is gewoon een blokkade van je welste. De hele christenheid vandaag gelooft geen steek meer van het komen van de Heer Jezus. Niks. Daar zijn ze allemaal kwijt. Ze hebben dit allemaal naar het rijk van de fabeltjes verwezen. En waar het nog wel een beetje geloofd werd, daar is gigantische discussie. Dan zeggen ze, ja, we leven nu in het duizendjarig vrederijk. Kingdom Now, we hebben dat nu dat koninkrijk. Ik roep daar iedereen uit om naar het Amersfoortse dierenpark te gaan en te vragen of ze alle hekken even overzetten. Dan weet u precies of ze in het duizendjarig rijk leven, ja dan nee. Nou, ik ga u garanderen dat het niet goed gaat met die beesten. We leven niet in het duizendjarig vrederijk. Ze zeggen van wel. En we denken niet meer aan hem, we denken aan onszelf. We willen zelf een zegen. We willen dit, we willen zus. Overal waar tot voor kort misschien nog over deze dingen gesproken werd, bijvoorbeeld Allah, Johannes de Heer, of naar aanleiding van de profetie eruit, daar is dit helemaal aan het verstommen. In de evangelische wereld komt het niet zo nauwelijks, nauwelijks meer aan bod. Niet meer zo precies. Langzaam maar zeker is dit weg. Maar die Mohammedanen geloven dat nog steeds. Die hebben nog steeds die poort dicht. Dat is heel merkwaardig dat zij het wel geloven. En dat de christenen het niet meer geloven. Dat is toch stom? Die hebben nog steeds die poort dicht gemetseld. En zeiden, nou, hij komt hier niet langer, dat kan niet. Dus dat kun je wel uit je Bijbel schrapen, dat gebeurt toch niet. Ik heb dit al eerder geroepen hoor, ook toen we over die wagen gingen spreken. Die wagen die kon, er zat geen achteruit op, heb ik toen uitgelegd. Er zat geen, op onze auto, ik heb een automaat, een R, als je daar op drukt of zo, dan gaat die achteruit, weet je. Heb je ook zo'n ding? Nou, een ander maar anders. Naast de versnelling 5 of 6 of zo, daar zit een R. Achteruit. Maar in de wagen van God is geen achteruit. Die bestaat niet. Ik ga wel alle kanten op, maar ik ga nooit achteruit. En dat is op zich al prachtig. Dat de wegen van God, maar ook de wagen van God, alle kanten opgaan, maar nooit achteruit. Dat vind ik zo mooi voor mezelf. Heer God, nu gaat u toch een stukje achteruit? Nee, Heer, ik ga steeds vooruit, dato. Jouw richtinggevoel is niet helemaal goed. Ik ga nog steeds vooruit. Ik ga niet. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Nooit achteruit. Een oud lied zegt: verder, altijd verder. Maar er is nog iets. Die wagen van God heeft de mogelijkheid om omhoog te gaan. Hé, dat hadden we toen niet. Toen we die muur gingen metselen. Nee, maar nu wel. Want die wagen van God, die... Zal ik het anders zeggen? Eén uit de psalmen. Met mijn God spring ik over de muur. Ja. U zegt, ja, maar dat was anders bedoeld. No. Met die God springt u over de muur. No problem. U gaat gewoon door. Er is geen verhindering voor hem. Dit stukje tekst geeft aan dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid komt. Uit oostelijke richting. Vanaf de Olijfberg. Nog een keer, Zacharia 14, daar landt de Heer Jezus op de Olijfberg. En dan gaat hij de stad in. Ezechiël volgt dit heel precies. En dan hoort hij zeggen, dit is de plaats van mijn troon. En de plaats van mijn voetzolen waar ik voor eeuwig, of wat ik voor andere vertalen lange tijd, dat is een beetje zwakker, maar voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Maar Ezechiël krijgt een gelegenheid om toch te kijken. Want hij is ook niet door die poort naar binnen gegaan. Ezechiël zegt vers 5 van ons hoofdstuk, toen hief de geest mij op, zie je wel? Oh ja. Ja, die wagen werd ook opgeheven. En bracht mij in de binnenste voorhof. Daar werd hij weer gedropt. Daar werd hij weer neergelaten. En daar zag hij opnieuw de glorie, de heerlijkheid van onze Heer, van Yahweh. En dan hoorde hij iemand zeggen, dit is de plek van mijn troon, de plaats van mijn voedsel. Hier wil ik wonen, voor altijd. Nog de een die vertaalt lange tijd, of de ander zegt voor eeuwig. Het is mij goed, maar daar wil hij wonen. Daar gaat het mij om. En die geweldige profetie ligt hier. Dat opgeheven worden door de geest, en daarna neergelaten om te zien, om te horen, dat vindt u in Openbaring 4. Toen kwam ik in vervoering, hoort u het, hè? Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, in vervoering des geestes. Ja, u zegt, ja, dat was een soort kriebel. Ja, dat is ook zo. Het zal ook wel een kriebel zijn, dat denk ik wel, ja. Dat merk je. Maar je kunt ook zeggen, de Heilige Geest neemt op. Dit neemt je bij je kladder bijna, bij wat je hebt en wat je aan hebt. En brengt je daar waar het zicht is. En zoals Johannes op Patmos ineens binnenkeek, zo kijkt Ezechiël nu ook binnen. En zoals Johannes daar de troon zag en iemand op die troon, maar ook het lam zag staande als geslacht en al die engelen voor hem, die uiteindelijk een jubellied laten horen en aanbidding naar voren brengen, al die oudsten en verlosten. Zo is het ook hier. In dit geval is het Ezechiël die meegenomen wordt, die opgetild wordt om daar te kijken en daar te horen. Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzalen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Dat hadden ze wel gedaan. De Heere zegt, ze waren zo close met mij, hun deurpost naast mijn deur. We waren buren. Nou ja, zo staat het er niet, maar dat is het wel. En hun muur, er zijn alleen een klein muurtje tussen, hun drempel naast mijn drempel. Dus heel dichtbij waren ze. Ze waren heel dichtbij. Maar ze hebben het verknoeid, ze hebben het laten afweten. Maar dan zegt de Heer, dan gaat het nooit meer zo gebeuren. Ik zou zo graag willen beseffen, ook voor mezelf, hoe ik me dan zou voelen als ik dit zou zien. Nou, ik zal het wat anders zeggen. Als de Heer Jezus komt om dit mee te maken en om zo Jeruzalem naar binnen te gaan, dan is er in ieder geval één bij. Dat ben ik. En dat komt natuurlijk omdat ik over de Bijbel vertel. Nee. Dat komt omdat ik misschien beter ben dan anderen. Nee, ook niet. Dat ben ik niet. Omdat Hij me uitgekozen heeft om iets bijzonders. Nee, ook niet. Omdat Hij me uitgekozen heeft om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Daarom. Wie heeft dat gedaan? God heeft jou uitgekozen om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Uitverkoren. Ja, er komt een gigantische discussie op gang van wat is uitverkiezing en hoe krijg je dat? En je moet dan maar even afwachten of je wel of niet uitverkoren bent. Want als je dat niet bent, dan kom je er toch niet. Dan kun je ploeteren wat je wilt, maar je redt het niet. Al die dingen komen. Dat laat ik nu even geparkeerd staan. Maar ik zeg u dat iedereen hier is en gelooft in het volbrachte werk van de Jezus naar de schrift een uitverkoren vat is. Een heel bijzonder iemand is. Het gezelschap samen met mij mag vormen waarvan de Heer Jezus zegt, ik ben hoofd boven alles wat er is, maar ik ben aan jullie gegeven. Want jullie completeren mij. Jullie maken mij compleet, volledig. Dat geheim lag al in Genesis 3. Er is net een foldertje uitgelekt, of ligt op tafel misschien, over Ermelo. Een bruidegom in diepe slaap. Nou, dat gaat over Adam. Adam die in een diepe slaap is. En God brengt hem in een diepe slaap en neemt een rib weg. Een rib uit zijn lijf. Ja, daar komt die uitdrukking vandaan. Ja, u weet het. Een rib uit zijn lijf en bouwt uit de rib een vrouw. Het woord rib is in het Hebreeuws precies hetzelfde als het woord zijde. Doorstoken. Daaruit bouwt de Heere God een vrouw. En Adam zegt, dat is vlees van mijn vlees, dat is been van mijn been. Manin. Zat er al in Adam. Hij had het nog niet gezien, maar zat er al in. Die bruid was er al. Nog niet zichtbaar. Zichtbaar gemaakt. En nu zegt Efeze 1 dat de Heer Jezus die hoofd is boven alles wat er is, gegeven is aan de gemeente die hem completeert. Dat is die rib. En Adam was niet meer helemaal compleet zonder die rib. Nou, die komt er weer bij. In een andere vorm. Een andersoortige rib. En dan is het weer compleet. Dan is het weer een geheel. Completering van hem. U en ik. We zijn zeer gezegend, buitengewoon gezegend. U bent zo bijzonder gezegend dat u gelijk bent aan dat geweldige van de Heer Jezus. Peter zegt ervan, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. U bent heel apart. En als de Heer Jezus hier op aarde komt, dan ga ik met hem mee. Moet je daar een sollicitatieprocedure? Nee, hoeft niet. Dat is al geregeld. Dat heb ik niet geregeld, dat heeft de Heere God zelf geregeld. Die wil dat we bij hem zijn. Continu. Hoe dan? Nou, als hij in die bijzondere wolkenwagen hier op aarde komt, dan komen wij op een hele bijzondere wolk naar beneden. Ja, ja, dat is wat je dan ziet. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Voor God door de hemel neerdalen. Dat hangt er precies boven. Dat is een diamant, gigantische afmeting, schitterend in waardij en in kleurrijkheid. Dat hangt er boven. Waar hij is, is dit zichtbaar. Ik ben erbij. We zullen met hem komen. Ik zal zien hoe dat gebeurt daar op de Olijfberg. Ik zal me verbazen en ik zal me bewonderen. Ik denk dat ik halleluja roep. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik iets anders kan bedenken op dat moment. Maar ik zal eren. Ik zal hem huldigen. Ik zal willen zeggen, zo bent u, Heer Jezus. Zo schitterend bent u. En hij gaat naar Jeruzalem binnen en loopt daar tegen de muur aan. Ja, die gesloten toren. Nou ja, één keer blazen. En misschien is door de aardbeving en een aardverschuiving die op dat moment plaatsvindt, volgens het boek Zacharia, is die hele muur al weg. Dat kan ook nog. Die helemaal weggeschoven kan. Dat is heel wel mogelijk. Dus dat er helemaal geen verhindering is. Dus dat ze vinden, dat die begraafplaatsen die worden gewoon aardverschuiving. Die kant op. En een heel breed dal. Het zou goed kunnen. Misschien wel het meest logische. Denkt u dat u de Heer tegen kunt houden met de list van de duivel? Nee, ook niet. Dat komt bij het kruis niet. Gelukkig niet. En dat kan nog niet. Dat kan nooit. Zo is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. En ik ben erbij. Ik zal hem zien zoals hij is. Ik zal op hem lijken. We zullen met hem gaan. En we zullen met hem in Jeruzalem komen. Hij op de troon in de stad. En wij hangen daarboven. Zoals de Shechina boven de troon hing van de tabernakel. Waar had de Heer zijn troon. Daar was de plaats waar hij woonde. Waar hij verbleef. Daar hing de Shechina boven. Nou, straks net zo. Dan is het Jeruzalem. Dat is de plaats van mijn voeten. Daar zal ik wonen. Daar zal ik zijn. Daar ben ik. De hele stad wordt vol van zijn glorie. Vol van zijn heerlijkheid. En er hangt iets boven. Ja, wat dan? Ja, wij. En u houdt natuurlijk uw mond altijd dicht. U zegt nooit wat. U zegt niet eens aan. Hoeft hem niet door. U zit helemaal niet te roepen om. Helemaal niet te vragen naar reactie. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat u dan waarschijnlijk wel wat zegt. En als u niks zegt, zegt u. Hij is het. It's he. Daar is het. Daar gebeurt het. Dit is het. En dat is het begin van een 1000-jarig vrederijk. Het begin van een volkomen nieuw tijdperk. Dat is die zevende periode van 1000 jaren. Die Sabbatsrust. Die Shabbat van vrede. Daar dan. In Jeruzalem. Nou, wat er dan gebeurt, zijn allemaal offers. Daar ga ik daar volgende keer over praten. Maar in elk geval, dit is wat er dan gaat gebeuren. Dit is het begin van het 1000-jarig vrederijk. En Ezekiel mag dit helemaal uit de doeken doen. En zeg het ze. Ja, en wij vinden, Ezekiel moet dit opschrijven en moet het als lesmateriaal gaan doorgeven. Dit moeten ze weten, hier moet onderwijs in komen. En wij zeggen, wat eigenlijk veel te moeilijk. Ja, dat van Adam en Eva, dat kunnen we nog net behappen. Ook niet hoor. Maar daarna stopt het een beetje. Kom je ergens spreken, niet te moeilijk, hè, broeder? Nee, is ook zo. Paulus zegt, waarschijnlijk neem ik aan, Hebreeënbrief, maar niet helemaal zeker. Naar de tijd gerekend hadden jullie al leraars moeten zijn, maar het lijkt nog nergens op. Gelovigen, zou u zichzelf willen vragen, wat zie ik nu van de Heer Jezus? Wat weet ik van hem? En wat weet ik van de toekomst van hem? Niet mijn toekomst, zijn toekomst. Dat hij hier op aarde, daar waar hij kwam om te sterven, en waar hij uitgejouwd werd en weggestuurd werd en gekruist werd, dat hij daar alle huldige, dat God gaat rechtzetten, dat wil je niet geloven. Onvoorstelbare heerlijkheid, grootheid, schittering daar, in die stad. Nergens anders. Niet in Barneveld, ja ook wel, telt ook mee. Maar daar is het gebeurd. Daar is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Daar is hij geslagen. Daar is hij beslagen. En daar is hij tot zonde gemaakt geweest. Daar. Op het altaar aller tijden. Het kruis van Golgotha. Daar heeft hij zijn. Daar moeten er offers gebracht worden. Huldeoffers. Dankoffers. offers ter herinnering aan hem. Dat gaat dan gebeuren. Dit wordt een bijzonder gebeuren. En ja, we verlangen naar die tijd. Want ik ben er ook bij. Als mensen vandaag zeggen Kingdom Now, dan zeg ik, nou, en ik zit nog met een kapotte band of zo. Ik noem maar een stom ding. Maar ja, ik zit helemaal niet in Kingdom Now. Die beesten die kunnen niet eens met een open hek met elkaar omgaan in een dierentuin. Dat wordt een chaos. Dat wordt een artikel in de Telegraaf van je welste. Maar mensen ook niet. Die hebben alleen maar ruzie. Gelovigen, kerken die uit elkaar spetteren. Groepen, kerken die gesloten worden. De een na de ander. Dat is onze tijd. En dan... Ik zou graag willen dat u zich realiseerde wat er is gebeurd toen de Heilige Geest bij u binnenkwam. Iets daarvan kunt u proeven. En daarom is de Heilige Geest gekomen. Niet alleen om u voor te lichten, niet alleen om u wijsheid te geven, maar ook om u te laten ervaren wat het is. Dat God, de Heere God, Yahweh zelf, in mij is. En zegt, hier wil ik wonen. Daar wil ik wonen. Dit is de plek van mijn troon. Ja, en dat zijn we dan kwijt. Dat gaan we dan verdoezelen door. Ja, en wat gebeurt er dan? Spectaculaire dingen. Nou, dan zullen we eens eventjes naar Afrika gaan. Dan zullen we daar even de zaak op poten zetten. Want dat zijn we die achtergebleven gebieden. Of we gaan wonderen en tekenen. Ik weet het wel. Ik ken het allemaal. Ik ga niet allerlei kattigheid zeggen. Maar wat gebeurde er toen de Heilige Geest in jou kwam? En als je dat niet meer weet, dan hoop ik dat je teruggaat naar dat moment. En dat je je echt bewust... En toen ik de Heer Jezus dankte voor het werk aan het kruis volbracht... Toen ik zei, dank u wel Heer Jezus dat u dat voor mij heel persoonlijk wilde doen. Toen is de Heilige Geest in jou gaan wonen. Ja, dan komen er weer anderen. Zeggen, nee, maar dan moet je eerst naar onze gemeente. Dan moet je de handen opgelegd krijgen, maar anders gebeurt er niks. Of je moet eerst gedoopt worden met water, anders gebeurt er niet. Het moet wel op een bepaalde route. En natuurlijk moet je dan ook in de Nederlandse taal iets beleven. Of je moet in talen spreken. Snap je wat ik bedoel? Nee, dat staat niet in de Bijbel. Wat gebeurde er toen de Heilige Geest in mij kwam? Toen zag ik ineens iets van de Heer Jezus. Dat zei de Bijbel ook. Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dit gaat gebeuren. Dat er iets bijzonders van de Heer Jezus uit de doeken wordt gedaan. En dat je ineens iets ziet. Oh, Heer Jezus. Ja, dat is een soort dagblijdschap of... Je hebt dagbestedingen, je hebt dagopvang. Nou, dit is dan ook een soort dagblijdschap. En dan hebt dat weer weg. Want ja, morgen moet je weer aan de bak. Dan moet je weer aan een kantoortje zitten. In een kantoortje zitten en misschien wel computer. Zou je je nu een ogenblik willen afvragen wat er gebeurde toen de Heilige Geest bij kwam? Toen kwam God de glorie van God in jou. En omdat je dat mag ervaren... Kun je misschien iets begrijpen van wat er straks gebeurt als de glorie van God Jeruzalem binnentrekt en daar gaat wonen voor altijd? En wij hangen daar boven en eigenlijk zou ik dan willen roepen, ja, ik weet het hoor, ik weet het, ik heb het ook ervaren. Ja, hoe dan? Ja, als ik dat ging vertellen, dan werd ik misschien wel aan de kant gezet in de kerk. Dan zei men van, dat ik me niet zo stom moest gedragen, niet zo emotioneel moest doen. Nou, daar gaat hij. Dan krijg je weer alles over je heen. Terug naar dit. Hier in dit hoofdstuk begint het duizendjarig vrederijk. Daar waar de hele schepping naar zucht. De ganse schepping zucht en is in baresnood tot nu toe. Hier verlangt de schepping naar. Hier verlangt alles naar. En hij, mijn heiland, krijgt alle eer, alle glorie. Elke knie buigt voor hem. Elke tong belijdt dat hij de Heer is. Dat dan. En alles gaat om hem. En alles is een en al lofzang voor hem. Dat gaat dan gebeuren. En dat is een geweldig moment voor de Heer Jezus. En de Vader die zal zich mateloos verheugen dat zijn Zoon alle eer krijgt. Alles. Alles is voor hem. En hij wil niks liever dan dat alle accenten bij hem terechtkomen. En de Zoon zal niets liever willen dan alle accenten bij zijn Vader leggen. Zo werkt dat daar. Niet voor zichzelf, maar voor die ander. Altijd voor de ander. De Heere zegene u en geven u genade om dit mee te maken, dit te ervaren en dit ook in uw eigen leven te plaatsen. En misschien een bijzondere zegen achterlatend hiervan ook te getuigen. Ik hoop in ieder geval dat u zelf een zegen krijgt. Dat u daarna anderen daarvan mag vertellen. Dat zijn twee. Maar de eerste zegen is voor uzelf. Ik verheug me erop dat de Heer Jezus daar binnenkomt en eer krijgt, glorie krijgt, bejubeld wordt. Dat hij daar een plek heeft waar hij wonen kan. Maar het is op hetzelfde moment bijzonder dat hij, de Heilige Geest woont in mij. Maar Colossenzen zegt, de Heer Jezus woont er ook. Christus in u. En Jezus, als ik kom, als je doet wat ik wil, dan kom ik. En de Vader en ik zullen bij je komen en woning bij jou maken. Aha. Zie je. De Heer Jezus, de Vader, de Heilige Geest. Ja, dat is het, ja. U kunt het nu. Wat zou de duivel nu willen verstoren? Dit. Wat gaat er gebeuren? Iets verkeerds, verkeerde gedachten, verkeerde conclusies, verkeerde wegen. Dit is verstoord. Dat is die harmonie. Die complete, schitterende gemeenschap. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dat moet verstoord. En dat is ook verstoord als het niet goed gaat. En ja, dat is de duivel. Daar heb ik wel een paar jaar ervaring mee. Ik weet ook wel hoe dat werkt. Als je tegenwoordig iets wilt met een nieuw product, dan moet je dus een marketingvent zien te vinden die weet hoe het werkt, hoe het zit. Nou, de duivel heeft die marketinglui. Hele goeie. En die zegt, nou, zo werkt het. En we tuinen er allemaal in. Terug. Vanmiddag, terug. Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Dank u voor wat er met u gaat gebeuren. Dank u voor de toekomst. Dank u dat ik erbij mag zijn. Dit is zo'n zegen dat je erbij mag zijn. En natuurlijk wordt dat bediscussieerd. Dan ga je weer discussies krijgen, maar wel eens niet. Nou, ver. Bakken vol. Maar terug. Christus in u. De hoop op de heerlijkheid van God. Vader, dank u wel dat we zo hier mogen zitten. En naar Ezechiël 43, het eerste stuk in ieder geval. Mogen kijken, mogen beseffen dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem gaat wonen. Dat hij die stad binnentrekt, dat de glorie van God, de heerlijkheid, al die eigenschappen, die bijzondere eigenschappen van God, daar zichtbaar zullen zijn. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u ook dat we daarbij mogen zijn, omdat we geloven in hem. Dat hij ons daarvan laat meegenieten. We willen u danken, Vader, voor uw woord. Voor de Bijbel, voor het boek Ezechiël. Niet makkelijk. En zeker niet als het om toekomstige dingen gaat. Dit is duidelijk profetie voor de toekomst. Dank u wel dat er dan een tempel zal zijn in Jeruzalem. Dan wordt er niet meer met stenen gegooid. Dat is voorbij. Intifada, dat woord wordt uit de woordenboeken geschrapt. Bestaat dan niet meer. Hij is er. Hij is hier. Hij is hier. Dank u wel dat dat gaat klinken. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. We danken u ook voor elkaar, voor de ontmoeting. Voor dat we dit nog mee mogen maken hier in Kordwekkerbroek. Dank u voor de voorbereidingen die geweest zijn. Dank u voor de dingen die nog komen. Van soep en brood en zo. En van zorg van de broeders en zusters hier. Dank u wel voor deze dingen. En ik bid ook dat dat ook een zegen is. Ook ons gesprek en ons contact. We willen u hartelijk danken dat u dat doen wilt. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank u wel. Ik stel voor om lied 156 samen te zingen. En ook nummer 197. Volle verzekering. Jezus is mijn. En dat is mijn vreugde. Ik wil graag nog een paar mededelingen doen. Als u nog vragen hebt, en ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat die er zijn. Ik denk dat jullie nog even hier zijn. Dus komt u naar Broeder Steenhuis toe of schrijf je vraag op en doe die in de bus die aan de buitenkant staat bij de uitgang. Daar mag u ook uw bijdragen voor de kosten van deze middagen indoen. Dan zijn er, ik denk dat ze ergens daar liggen. Ze liggen denk ik niet op de tafel, maar Broeder Steenhuis refereerde er al aan. Uitnodigingen voor bijbelstudies in Ermelo over de bruidegom komt. En dan ligt daar achterin ook ergens een lijstje. Harry heeft gevraagd om voor zover u dat doen wilt, uw gegevens hierop te vermelden. Dat mocht er dus onverwacht dingen zijn dat je elkaar kunt bereiken. Maar het is vrij aan u om daar gebruik van te maken. Nou, Harry staat ook weer met allerlei materiaal, met cd's en van deze en voorgaande lezingen. Staat weer brood en soep. Ik denk dat we met een hele groep zijn, maar ik ga ervan uit dat er ook voldoende is. Dus maak daar gebruik van en neem de gelegenheid te baat om met elkaar ook na te praten over de dingen die we gehoord hebben. De volgende lezing zal DV 15 november zijn. En dan liggen er ook nieuwe uitnodigingen. Ik neem aan dat ze voor u althans nieuw zijn met de data in het nieuwe jaar. Ik zit me even af te vragen. Daar staat nog op onderwerp onbekend. Ik kijk naar twee broeders. Mag ik de naam al noemen? Nou, het is de bedoeling dat dan Dato Steenhuis over Zacharia gaat, het Bijbelboek Zacharia gaat spreken. Maar we hadden het daar straks even over gehad. Ik wist eigenlijk niet of dat al helemaal definitief was. Dus bij deze is het definitief gemaakt dan wat ons mensen betreft. Veel zegen bij de voorbereiding, maar ik heb begrepen dat je er ook al wat mee bezig geweest bent. En dan wil ik voorstellen om af te sluiten met het eerste lied van lied 210. En laten we dat elkaar als het ware toezingen. Voor u, als u misschien nog twijfelt, is de Heere Jezus ook echt mijn zaligmaker. Maar misschien mag het ook zijn in ons leven dat er een verflauwing is opgetreden. Zoals het in Openbaring staat. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Laten we dan ook dat aan elkaar toezingen. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Nummer 210, eerste vers. Tot een volgende keer en als u straks naar huis gaat, goede reis.